Ja, goed zo. Even de keel smeren. Ja, wat een mooi voorbeeld hebben wij toch in Jezus. En ik dacht nog van, hij is ons tot voorbeeld, maar hij is daarbij niet een ongrijpbaar voorbeeld voor ons. Niet iets ja, wat ver weg is, maar iets wat heel dichtbij is. En we hoeven dan zijn plaats en zijn werk hoeven we ook niet over te nemen. We mogen op hem gaan lijken op de plaats die wij krijgen. En zo wil ik graag met jullie ook naar Jezus gaan kijken. En dat wil ik gaan doen vanuit Johannes 2, vers 13 tot en met 22. Dat is het verhaal over de tempelreiniging. U mag hem opzoeken, u mag hem meelezen op de beamer, komt hij ook op. Johannes 2, vers 13. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? En Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af, en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Ja, wat een bijzondere gebeurtenis, hè, die tempelreiniging. Ik vond dat zelf als kind, vond ik dit verhaal altijd al erg boeiend. En ik vroeg me dan af van, ja heer, hoe kan u nou zo tekeer gaan in de tempel? Bent u nou boos op de mensen in de tempel? Kon u zich niet meer beheersen? En die vragen zijn in de loop der jaren veranderd in een bewonderen van Jezus. En het is de houding van Jezus die me in dit verhaal het meest heeft aangesproken en geïnspireerd. Het wekt in mij een verlangen op. Dat mijn houding meer en meer gaat lijken op die van Jezus. Bij jullie ook? Het is een verhaal over Gods tempel. Een verhaal dus over jou en mijn hart. Jezus zegt met dit verhaal: dit is wat ik in jouw leven wil doen. Jou bevrijden van boze geesten. Jou van binnen reinigen. Nieuw leven in jou tevoorschijn brengen. Dit is mijn levenswerk in de gemeente, in jou. En Jezus laat ons zien wat dit nieuwe leven in jou blokkeert of wil blokkeren. Als Jezus de tempel reinigt, dan zegt hij: jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Geestelijke vijanden, demonen, occulte geesten uit het voorgeslacht willen jouw levenshuis maken tot een markt. Een plek waarin zij bepalend zijn en de dienst uitmaken. En helaas komen we het nog tegen op gebieden van ons hart, van ons leven. Maar Jezus denkt daardoor niet minder over jou, niet minder over mij. Hoe verontreinigd ons levenshuis ook is, hij zegt: dit is een tempel van God. En dat ga ik samen met jou, samen met mijn engelen, tevoorschijn brengen, tevoorschijn halen. Heb je het al gemerkt? Zie je het al? En dan wil ik eerst nog eens teruggaan naar het tempelplein. Wie zien we naast Jezus daar nog meer? We zien handelaars, geldwisselaars. Ze zijn aanwezig op het tempelplein, de voorhof. Daar waar het geloof nog nieuw en kwetsbaar is. Jezus jaagt die handelaars en geldwisselaars de tempel uit. Maar waarom zitten ze daar eigenlijk? Waarom zitten die handelaars en geldwisselaars eigenlijk in de tempel van God? Ik had me eigenlijk nog nooit afgevraagd. Jezus noemt het een markt. Je ziet handel, je hoort geld rinkelen, winst maken, hebben. Ja, dat past toch eigenlijk niet in de tempel van God? Gods naam is, ik ben er. Ik zal er zijn voor jou. Nee, dat hebben, dat hoort helemaal bij Babel. Bij de geest van Babel. Maar waarom zitten ze dan in de tempel van God? Waar komen ze vandaan? Hoe hebben zij hun plekje in de tempel weten te veroveren? Het ontstaan van die handel in de tempel staat omschreven in Deuteronomium 14. Gek genoeg heeft dat ontstaan van die handel te maken met het geven van tienden. Met geven in plaats van hebben. Tienden geven aan God. Dat is je dankbaarheid en je waardering geven en uiten naar God. Dat doe je met je hart. En de Israëlieten mogen hun tiende, het mooiste van hun oogst of van hun kudde, naar de tempel meenemen. En daar mogen ze het offeren aan God. En dat mogen ze allemaal doen in de tempel. Die ligt vrij centraal in Israël. En dat betekent dus dat mensen in het noorden of in het zuiden toch een aardig eindje moeten sjouwen met hun graan of met hun lammetje. En om die mensen tegemoet te komen, mochten ze ook hun geld of hun graan of hun lammetje omzetten in geld. En dat geld mochten ze dan besteden in de tempel en daar mochten ze een offer mee geven. En dat kan je allemaal terugvinden in Deuteronomium 14, vers 22 tot en met 29. Ja, ik denk dat dit in het begin best wel zuiver is geweest. Maar ik stel me zo voor dat in de loop der tijd steeds meer mensen gaan kopen in plaats van meenemen. Ook mensen die dichtbij wonen. Ja, en anderen zullen dan gedacht hebben van, ja, hier kan ik misschien ook wel winst uithalen. Misschien kan ik er ook wel wat aan verdienen. Langzamerhand verandert het tempelplein in een markt. Steeds meer komt geld en handel centraal te staan. En wat gebeurt er? De essentie van het geven van tiende verdwijnt naar de achtergrond. Ja, dan is dit een typisch voorbeeld van hoe geestelijke vijanden ons huis, ons levenshuis, willen binnengaan. De vijand komt niet op een directe manier bij ons binnen. Als we kijken naar ons aardse huis, dan wordt hij ook niet in één keer vies. Langzamerhand komt er steeds meer stof, er komt steeds meer viezigheid. Zo werken ook onze geestelijke vijanden. Die sturen je geen WhatsApp-berichtje van be aware, ik kom eraan. Was het maar zo, hè? Nee, geestelijke vijanden proberen binnen te komen door op jou en mij in te praten. Ze proberen met jou te onderhandelen. En we zingen dat heel mooi uit in een lied. Daarom treden wij niet met de boze die om aandacht dwingt in overleg. Ik vind dit zo scherp omschreven. Dwingt en in overleg. Het zijn eigenlijk twee totaal verschillende woorden. Twee totaal verschillende woorden, maar het geeft precies aan hoe de vijand te werk gaat. Ze komen niet direct met feiten bij je aanzetten, maar ze beginnen met het stellen van vragen. En dan komen ze met van die halve waarheden aanzetten. En als je daar dan op ingaat, als je dan met hun over die vragen en halve waarheden gaat onderhandelen, dan veranderen die vragen langzamerhand in feiten. Feiten die we soms nog wel eens overnemen. Tiende geven. 10% van je inkomen. Ja, dan komen die gedachten op je af. 10% dat is eigenlijk wel een heel groot bedrag, hè? Sinterklaas net geweest, veel cadeaus gekocht. Kerst komt eraan, al dat eten. Ja, het geld is op, helaas. Nou, weet je wat? Ik ga volgende maand, dan geef ik weer mijn tiende. Ja, en de volgende maand komen weer de gemeentebelastingen. En weer de volgende maand. Ja, geef ik nu tiende wanneer het mij uitkomt? Of geef ik tiende met een dankbaar hart? Geef God, u alleen zegent mij. En daarom wil ik u het allereerste geven van wat ik heb. Ja, en een ander voorbeeld van hoe de vijand met jou wil overleggen. Hoe hij zijn wil jou wil opdringen. Dan wil hij met jou onderhandelen of jij wel geschikt bent voor Gods plan. Komt er zo'n vraag binnen. Doe ik het wel goed? Of doe ik genoeg? En dan komt er een vraag overheen. Vinden andere mensen mij eigenlijk wel goed of goed genoeg? Zijn die andere mensen niet veel geschikter dan ik? Ja, en als je dan meegaat met deze vragen en je laat rondzingen in je denken, dan eindig je met de conclusie, ik kan het maar beter niet doen. Herken je die gedachten, deze vragen, maar vooral ook het proces wat erachter zit? Vijanden onderhandelen over jouw inzet voor de gemeente. Of eigenlijk nog liever over jouw inzet voor je werk. Want iedereen die werkt toch over. En daar kan ik niet achterblijven. We hebben het geld zo hard nodig. Voor wat eigenlijk? Voor een nieuwe auto? Meer kleren? Groter huis? Of voor meer tiende te geven? Dat is een beetje flauw. Maar ik denk wel dat het een hele mooie toetsing is van wat jouw beweegreden is. Die gedachten en vragen en halve waarheden, het zijn vaak halve waarheden. Maar het zijn niet Gods waarheden. We mogen ons bewust worden dat die vragen op ons afkomen. En dus niet van onszelf zijn. Het zijn geestelijke vijanden die van jouw levenshuis markt willen maken. De vragen en feiten die misschien nog rondzingen in jouw levenshuis, die mag je samen met Jezus weggooien. Hoezo ben jij niet geschikt voor Gods plan? Kan jij je tiende niet missen? Is de studie op woensdagavond veel te laat? Of is bijbellezen niets voor jou? Heer Jezus, in uw naam breek ik met deze vragen en deze gedachten. En ik zing uit. Daarom treden wij niet met de boze. Die om aandacht dwingt in overleg. Want voor ons is Jezus Christus en zijn woord de ware weg. Want voor ons is Jezus Christus en zijn woord de ware weg. Ja, en wat geeft Jezus ons dan een heel mooi voorbeeld, hè? Hoe wij in de geestelijke strijd mogen staan. Als Jezus gedoopt is en dan 40 dagen in de woestijn is, dan komt Satan op hem af. En die begint gelijk met onderhandelen. Als jij Gods zoon bent, dan. Nou, er volgt nog meer. Maar hoor je die vraag? Als jij Gods zoon bent, wat een twijfel zit daarin, hè? Maar voor Jezus is het geen vraag. Voor Jezus is er geen twijfel of hij wel Gods zoon is. Jezus reageert heel kort en duidelijk. De mens leeft niet van brood alleen. Aanbid alleen de Heer uw God. Stel de Heer uw God niet op de proef. Jezus gaat dus niet in op de twijfel van de Satan of hij wel of niet Gods zoon is. En het mooie is, Satan kan daar helemaal niks mee. Satan kan niet onderhandelen met Jezus. Hij moet Jezus met rust laten. En wat zie je dan? Engelen die zijn er om Jezus te ondersteunen. Ik vind dat zo mooi. Ja, dit roept in mij een verlangen op. Ja, Heer Jezus, zo wil ik ook leren om geestelijke vijanden de mond te snoeren. Jullie ook? Ja, nou Jezus, beantwoord dan ons verlangen. Ik wil het jou leren. Wil jij steeds meer op mij, lijken op mij? Laat mij jou dan van binnen reinigen. Ja, Jezus wil ons hart, onze harten, net zoals het tempelplein reinigen. En denk dan bij reinigen niet alleen aan schoonmaken of een beetje poetsen. Reinigen is ook het mooie en het oorspronkelijke tevoorschijn halen. Zoals de meesten van jullie weten, werk ik in de technische dienst van Nutricia, productiebedrijf. En als technische dienst zijn wij verantwoordelijk voor de machines die de producten verpakken. Deze machines die moeten wij in een goede staat houden. En het gebeurt wel eens dat zo'n machine heel veel problemen geeft. Als dat het geval is, dan starten we een verbeterproject op. En zo'n verbeterproject, dat volgt altijd een vaste structuur. En de start van het verbeterproject, dat begint altijd met een TCO. Dat noemen we een Total Cleanout. We duiken met een groep mensen in de machine en gaan werkelijk elk plekje, elk hoekje gaan we schoonmaken. Dan starten we de machine weer op en wat blijkt? Een hele hoop problemen zijn gewoon al weg. Voor andere problemen gaan we oorzaken zien. En die kunnen we dan weghalen. En vervuilingsbronnen komen aan het licht. Die kunnen we wegnemen. En daardoor wordt de machine weer minder vies. En gaat de machine dus beter draaien. Het gaat eindelijk doen waarvoor het gemaakt is. Nou mooi toch? Wat God allemaal in dat reinigen heeft gelegd. Ik dacht, als wij dat als eenvoudige monteurs al met een machine kunnen bewerken, hoeveel meer kan Jezus dan in onze harten bewerken? Als we Jezus ons hart laten reinigen, dan komen wij tevoorschijn. Dan gaan wij doen waarvoor wij gemaakt zijn. Jezus is onze voorganger in dit reinigingsproces. Hij heeft de reinigingsstraat geopend en nu mogen wij samen met hem er doorheen gaan. En dit reinigingsproces kan je dan in 3 subprocessen verdelen. En die komt hier op de bieber. We hebben bevrijding van geestelijke vijanden. Vernieuwen, tevoorschijn komen. Het oude afleggen, oude patronen en oude denkwijzen. Besef wel goed dat het hier niet gaat om 3 fases. Het is niet zo dat je eerst bevrijdt, dan het oude loslaat en dan vernieuwt. Nee, deze 3 gaan samen op. Samen met Jezus mogen we dagelijks werken aan bevrijding. Mogen we dagelijks het oude afleggen en vernieuwen van dag tot dag. En vanuit dat vernieuwen ontdek je weer dat je verdere bevrijding nodig hebt. Dat je nog meer oude dingen mag loslaten. En het lijkt me echt prachtig, het is ook prachtig om daar dagelijks met Jezus, met elkaar mee bezig te zijn. Ja, en hoe mag dit reinigingsproces dan werken in onze levens? Dankjewel, Willem. Als eerst wil ik inzoomen op bevrijding. Jezus gooit de handelaars en de geldwisselaars, die gooit hij de tempel uit. En die handelaars en geldwisselaars, dat zijn, is een beeld van boze geesten, die denken dat er met jou en mij te onderhandelen valt. Ze hebben onrechtmatig bezit van ons levenshuis genomen. We noemen dit gebondenheid. Je kunt dan schoonmaken wat je wilt, maar zolang die geesten in jouw levenshuis zijn, is het dweilen met de kraan open. Je hebt hier bevrijding van nodig. Maar denk nu niet, ik heb eerst bevrijding nodig en dan. Nee, we zingen uit in een lied, vrijheid van geest, hoe zwaar ook gebonden. Laat jouw gebondenheid dus geen reden zijn om niet tevoorschijn te komen. Laat jouw gebondenheid dus ook geen reden zijn om je niet in te zetten in de gemeente. Cijfer jezelf niet weg, maar wees de Heer dankbaar voor zijn genade. Wees dankbaar voor het zicht wat hij jou geeft. En samen met Jezus leer je die geesten, die boze geesten te onderscheiden. En die boze geesten mogen we dan ook een naam geven. Een naam naar hun werking. In mijn eigen strijd tegen een geest uit het voorgeslacht, stond ik op een bepaald moment recht tegenover hem. En ik had eigenlijk op dat moment geen idee wat ik moest zeggen. En opeens kreeg ik woorden binnen en ik riep, jij geest van de heide, wijd voor mij in de naam van Jezus. Ja, een goed begin als ik zo eens terugkijk. Maar later is dat zicht duidelijker geworden. Later ben ik het gaan benoemen als hoogmoed, als onreinheid, als altijd maar weer moeten voldoen. En dan hoef ik me niet druk te maken of dit nou wel of geen goede namen zijn. Het is geen hogere wiskunde. Zo herken ik deze geesten in mijn leven en zo spreek ik ze aan. En zo mag jij ook de vijanden die jij tegenkomt een naam geven. Ze willen verborgen blijven, maar met een naam naar hun werking kunnen ze zich niet meer verstoppen. Jezus kan hen zo in jouw leven aan het licht brengen. En weet dan, als Jezus jouw zicht op je vijanden geeft, dan is dat een teken dat je verlossing nabij is. Breek dan uit in gejuich, in plaats van in de piekenstand te gaan. Heer, in u mag ik gaan staan. In uw naam mag ik tegen deze geest zeggen, wijk van mij. En geloof dan dat daar ook engelen omheen staan, die demonen in de boeien slaan en in het dodenrijk werpen. Want Jezus heeft daar de sleutels van. Het kan ook zijn dat je hierin vastloopt. Dat je maar geen zicht krijgt of dat je er maar niet los van komt. Zoek dan hulp in de gemeente. Blijf niet alleen ploeteren. Praat er met je man of met je vrouw over. Of ga naar je ouders toe. Maar ook als je alleen woont thuis, hou het dan ook niet voor jezelf. Wacht niet totdat iemand bij je langskomt, maar zoek hulp. Ga bijvoorbeeld naar oudsten. Jezus heeft ons oudsten gegeven in de gemeente om ook de strijd met ons mee op te pakken. En in het samen strijden zal je bevrijding ervaren. Een nieuw leven zal tevoorschijn komen in jou. En zoals ik al zei, dat gaat samen op. Alleen loskomen van de geest van hoogmoed is niet genoeg. In plaats van hoogmoed mag zachtmoedigheid tevoorschijn komen. We mogen tegenover die namen van de vijanden iets positiefs stellen. In plaats van ongeduld mag geduld tevoorschijn komen. In plaats van oppervlakkig leven mag de Bijbel voor je opengaan. Ja, een nieuwe naam mag in jou tevoorschijn komen. En terwijl ik hier zo mee bezig was, kwam het in één keer bij me binnen. Jezus wil onze nieuwe naam tevoorschijn brengen. De naam die jij als overwinnaar op een witte steen krijgt. De naam, die naam, staat opgetekend in de hemel. En die naam die zegt alles over jou. Het zegt wie jij nu al diep van binnen bent. Dat is echt de ware jij. En Jezus, die ziet het al helemaal voor zich. Hij ziet als het ware al die namen zo op onze voorhoofden staan. Hoe zwaar ook gebonden. En God heeft die nieuwe naam in ons geschapen. En wanneer die naam tevoorschijn komt, dan maken we hem groot. Ja, dan geven we God echt vreugde. De vijand die weet dat ook. Zij hebben ook gezien welke mooie eigenschappen er in jou en mij zijn gelegd. Ja, en dan hebben ze maar één doel. Voorkomen dat die nieuwe naam tevoorschijn komt. En hoe kunnen ze dat beter doen dan jou aan te vallen met het tegenovergestelde? Twee voorbeelden uit de Bijbel. Mozes. Kijk eens naar zijn eerste jaren. Hij slaat iemand dood. Dat is niet niks. Maar wat zegt God? Jij bent de zachtmoedigste man op de aarde. Of wat dacht je van Simon Petrus? Zijn leven gaat van links naar rechts met pieken en dalen. En wat zegt Jezus? Wat ziet Jezus? Petrus, jij bent de rots waarop ik mijn gebeten bouwt. Ja, dat is nog eens vernieuwend. Ik kan nog meer voorbeelden uit de Bijbel gaan opnoemen, maar ik denk dat het mooier is als we dat ook op onszelf gaan toepassen. Je krijgt straks een moment van stilte. En in die stilte mag je gaan bedenken voor jezelf. Met deze eigenschap of dit gedrag van mezelf ben ik niet zo blij. Daar heb ik nu al zo lang last van. Geef die eigenschap en dat gedrag dan een naam. En draai dan de boel om. Bedenk dan wat het tegenovergestelde van die naam is. Luister dan maar wat Jezus er door zijn geest aan toevoegt. Doe dat maar nu in stilte. Dat u dit nieuwe in mij geschapen hebt. Heer, u wilt dit nieuwe in mij tevoorschijn brengen. Wat doet dat met je? Kun je het geloven? Kun je geloven dat dat goede in jou aanwezig is en steeds meer tevoorschijn komt? Ja, laten we nog een stapje verder gaan. We hebben net voor onszelf bedacht. Maar kijk nu eens naar je buurman. Kijk nu eens naar je man of naar je vrouw. Ah, die vervelende eigenschap. Kan je de boel omdraaien? Je zoon of dochter die altijd maar, ja, of je ouders. Kan je zien welke naam Jezus hem of haar op zijn voorhoofd drukt? Ja, kan je zo ook naar de gemeente kijken? Het is zo makkelijk om te benoemen alles wat niet goed gaat. En hoe snel heb je dan ook een gesprek met iemand van ja, dit en dat? Durf je dan in dat gesprek de boel om te draaien? Ja, hier komt veel op af. Kijk maar naar het verhaal van de tempelreiniging. Waar staat in vers 18? Maar de Joden vragen aan Jezus, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Ja, vrome geesten willen hun plek niet afstaan. Ze proberen hun plek te behouden. Maar Jezus is heel duidelijk tegen deze geesten. Breek deze tempel maar af. En ik zal het in 3 dagen weer opbouwen. Ja, wat een voorbeeld geeft Jezus ons hier, hè? Jezus leeft zo in het nieuwe. Hij spreekt en ademt dat nieuwe uit. Zonder dat het hier nog tevoorschijn is gekomen. Ondanks dat hij hier aan het begin van zijn bediening staat. Gelooft hij ten volle, het gaat tevoorschijn komen. Kan je daarin meekomen? Kan jij samen met Jezus zeggen, ik geloof dat die nieuwe naam tevoorschijn gaat komen in mij. Ja, Heer, daar wil ik me voor inzetten. Ik geloof, Heer, dat dat nieuwe in de gemeente tevoorschijn gaat komen. U bouwt uw gemeente op, Heer, en daar wil ik u zo graag in meehelpen. Ik wil ervan getuigen. Ook al zie ik het nog niet. Nieuw leven groeit in ons. En het oude leven laten wij achter ons. Ja, maar wat is onze keuze daarin belangrijk? Jezus geeft ons een nieuwe naam. Hij vergeeft ons. Hij sterkt ons. Hij bouwt ons op. Hij vult al onze tekortkomingen aan. En ik kan nog maar even doorgaan. Dank u, Jezus, dat u dit in onze levens doet en dat u daar nooit mee ophoudt. Maar je hoort allemaal aankomen, hè? Toch is er 1 ding wat Jezus niet voor ons kan doen. Jezus kan niet voor ons kiezen. Hij kan niet voor ons het oude afleggen. Dat vereist jouw keuze. Kijk maar eens naar die bekende tekst in Jesaja 43. Daar zegt God in vers 19, ik verricht iets nieuws in jou. Een duidelijke actie van God. Maar de regel daarvoor, vers 18, vraagt God aan jou, het verleden laat dat nu rusten. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Een keuze, een daad van jou. Ja, Jezus, hoe kom ik dan tot die keuze? Hoe kom ik tot die keuze om het verleden nu te laten rusten? Laten we nog eens een keer naar het verhaal van de tempelreiniging gaan en kijken naar Jezus. De discipelen die zien ook Jezus. En in hun komt een regel van Psalm 69 vers 10 op. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Wat een zin, hè? De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Nou, ik kan me zo voorstellen dat uw hart niet opspringt van het woord verteren. Dat is bij mij in ieder geval niet. Niet gelijk in ieder geval. Het is iets in ieder geval wat je niet kan maken. Dit is niet wat je in een wetje kan gieten of geforceerd tevoorschijn kan brengen. Nee, deze regel kan alleen vanuit je hart opkomen. Vanuit een liefde voor Gods plan. Vanuit een brandend verlangen voor God. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. Het is een houding. En ik geloof dat deze houding noodzakelijk is voor ons allemaal om het oude af te leggen. Maar hoe kijk ik dan naar het oude in mijn leven? Hoe denk ik daarover? Verteert het mij als ik het zie? Stel, de vijand komt op mij af, hij biedt me onreine gedachten aan en ik ga erin mee. Hoe reageer ik daar dan op? Ik merkte bij mezelf dat ik daar op verschillende manieren op kan reageren. Een soort van verschillende gradaties. Zoiets als van, foutje, moet toch kunnen? Is niets mis mee toch? Jezus vergeeft mij. Ja, dat doet hij. Jammer. De volgende keer beter. Vanaf morgen ga ik er weer werk van maken. Dat kan. Of, wat vervelend dat die gedachte nou weer op me afkomt. Waarom moet de vijand altijd mij hebben? Maar liever zie ik hem iets radicaler. Heer, dit wil ik niet. Ik wil kappen met deze gedachten en breken met de vijand die daarachter zit. Wat een verschil, hè? Het is gewoon echt een verschil in houding. En kijk dan eens naar die houding van Jezus. Hij kan het kwade gewoon niet uitstaan. Hij jaagt de koeien en de schapen, jaagt hij de tempel uit. En dan denkt hij niet van, ah, die schattige duifjes, die kunnen toch geen kwaad? Nee, Alles wat ook maar een beetje ruikt naar een markt, moet de tempel uit. Hoe kijk jij naar het oude in jouw leven? Ik heb zelf vanaf de puberteit gevochten tegen een geest van onreinheid. Telkens weer ging ik naar de Heer toe en vroeg de Heer om vergeving. En de Heer die vergeeft telkens weer. Deze strijd was voor mij open en bespreekbaar binnen mijn huwelijk met Anita. Dat waren niet altijd fijne gesprekken die we hadden, maar o zo noodzakelijk. Deze vijand die wil in het verborgen blijven en die wil mij isoleren. Maar ik wist dat ik deze geest niet in het verborgene moest laten. En liever had ik dan een moeilijk gesprek met Anita dan dat ik die geest zijn gang liet gaan in mijn leven. Ik wist, ik moet deze vijand blootleggen en de strijd in het licht brengen. En in deze strijd heb ik stappen gezet. Beetje bij beetje moest de vijand terrein in mijn leven teruggeven. Samen strijden met Jezus, samen met Anita. Voorbeden laten doen in de gemeente. Maar die vijand, die bleef maar terugkomen. Hij bleef een stukje van mijn levenshuis bezitten. En ik kreeg hem daar niet weg. Meer en meer kwam toen de vraag in mij op, heb ik nu al echt met deze vijand gebroken? Ik wil niks meer met deze vijand te maken hebben. Maar dan toch stiekem nog even naar die billboard kijken. Toch nog even naar zo'n gewelddadige film kijken, waar aan maar een klein beetje onreinheid in zit. Ja, en steeds meer kwam de gedachte binnen van de Heer Stefan, daar moet je mee breken met het kijken naar dat soort films. Het maakt je ontvankelijk voor de geest van onreinheid. Maar hey, ik vind het zo leuk, het kan toch geen kwaad? Nou ja, op een bepaald moment was ik er helemaal klaar mee. Nu is het genoeg geweest. Heer Jezus, ik wil rein en zuiver voor uw leven. Voor Anita. Samen gaan we deze geest uit mijn levenshuis bonjouren. En ik maak de keuze om geen films meer te kijken waar geweld of testosteron centraal staan. Ik kan u zeggen, het gaf geen wauw-effect. Heb geduld. Pas na 4 maanden merkte ik ruimte op. Ik kon steeds beter weerstand bieden tegen deze geest. En zomaar op een avond kwam het tot een confrontatie. En die geest van onreinheid moest wijken. Jezus kon doorwerken. Engelen waren er omheen om ons te dienen. En deze vijand had niets meer om zich aan vast te houden. En hij moest wijken. Het is een voorbeeld waar je misschien wel wat mee kan. Ik geloof namelijk dat we allemaal zo onze eigen strijdpunten hebben. En dat we ook allemaal onze eigen keuzes daarin moeten maken. Maar kijk nog eens goed naar jezelf. Welke duifjes fladderen er nog rond in jouw denken? Bij welke keuzes denk je, ah, dat kan toch wel? Houd het weer eens tegen het licht. Vraag het aan Jezus. Kan het wel? Of moet ik ermee stoppen? Moet ik het uit mijn leven gooien? En als wij dan in elke situatie willen kiezen voor het goede, dan hebben wij zo'nzelfde houding als Jezus nodig. Dan moeten wij het kwade gaan haten en niet meer accepteren dat er ook maar iets in je leven van aanwezig is. Ook niet die kleine, schattige duifjes. Ja, maar deze houding van Jezus bestaat gelukkig niet alleen maar uit het haten van het kwade. Deze houding is geworteld en wordt gevoed vanuit de liefde voor Gods huis. Een alles overheersende liefde voor Gods plan, voor liefde voor zijn gemeente. En kijk dan eens naar Jezus, ook hierin is hij een prachtig voorbeeld voor ons. Hoe lang werkt Jezus al aan Gods plan? Meer dan 2000 jaar. En ondanks al het onheil wat hij in de afgelopen eeuwen heeft gezien, kan hij er nog steeds geen genoeg van krijgen. Hij gelooft, dit plan van God gaat tevoorschijn komen in mijn gemeente. Mag ik jou daarvoor gebruiken? Mag ik werken in jou? Wil jij met mij meegeloven? Met mij mee uitzien naar de vervulling van Gods plan? Ja, Jezus, laat het ons zien, die vervulling in Openbaring. En hij laat ook een stukje zien in Openbaring 7. Daar ziet Johannes, daar zien wij, een onafzienbare menigte die niet te tellen is. In het wit gekleed, met palmtakken in hun handen, voor de troon roepen zij: de redding komt van onze God en van het Lam. En engelen die sluiten daarop aan met hun lof en aanbidding. Zie jij jezelf daarbij staan, bij die menigte? Geloof je het? Twijfel je? Of geloof je het gewoon niet? Wees eerlijk voor jezelf, maar besef dit. Johannes krijgt bij het zien van de mensen een vraag van de engel. De engel vraagt aan hem: wie zijn dat? En waar komen ze vandaan? Het zijn twee eenvoudige vragen. Wie zijn dat? En waar komen ze vandaan? En de engel die geeft zelf ook antwoord. Deze mensen komen uit de verdrukking. En dit zijn mensen die hun kleren wit gewassen hebben in het bloed van het Lam. Eenvoudig toch? Hier staat niet: het zijn supermensen die alleen maar goed doen. Die een ster zijn in uitoefenen van apostelschap of herderschap of noem het maar op. Het staat er niet. Wie zijn dat? Jezus noemt maar één ding. Eén ding vindt hij belangrijk. Dat ze hun kleren witwassen in het bloed, in zijn bloed. Dat haalt toch werkelijk elk lijstje van voorwaardes weg. Hoezo ben jij niet geschikt? Jezus roept niet de bekwame. Jezus bekwaamt wie hij roept. En hij roept jou. Jij mag elke dag je kleren wit wassen in zijn bloed. Elke dag opnieuw. En zo mogen wij samen met Jezus door die verdrukking heen gaan. En hem dag en nacht vereren. Ik stel je nog een keer de vraag. Zie jij jezelf op die berg staan? Wij mogen de weg van reiniging samen met Jezus gaan. Wij mogen al het oude afleggen. Krijg er maar een afkeer van. En werp het samen met Jezus uit je levenshuis. En laat de liefde voor Gods huis, voor zijn plan en voor zijn gemeente maar groeien in jouw hart. Die berg in Openbaring 7, die gaat helemaal gevuld worden met mensen. Wil je daar ook bij komen staan? Jezus zegt: kom dan naar mij. Ik geef je nieuwe kleren. Ik geef je een nieuwe naam. Trek het aan. Doe het aan. En worden je kleren weer vies? Was ze dan in mijn bloed. Stralend wit. Ik ben bij je. Ik ga met je mee. Dag en nacht. Dus ook als het donker is. Dan draag ik je. Dan gaan we samen door die verdrukking heen. En weet je, jij komt nog witter. Nog zuiverder uit die verdrukking tevoorschijn. Ja, wat een uitnodiging, hè? Kom! En de gemeente zegt: amen. Ik wil graag een lied zingen. Ik wil zingen lied B13. En je zingt daar op een bepaald moment uit: Jezus, mijn Heer, mijn vertrooster, maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. En bedenk dan maar dat je hoofd omhoog heffen, dat is die nieuwe naam aantrekken, aandoen. En zo mogen we ook uitzingen. Vul mijn gedachten, reinig mijn ziel en stort nieuw leven uit door uw geest.